Man, we hebben echt geweldige tijd, of niet? Amen. Amen. En ik geloof dat God vanavond ook iets bijzonders gaat doen. Ik moet eerlijk zeggen, ik was een beetje geïntimideerd door al die sprekers die deze week er staan. Ik dacht, Heer, wat een gunst dat ik hierbij mag staan. Maar ik heb ontdekt in de Bijbel dat God ezels gebruikt om profeten te corrigeren. Dus als ik een ezel ben vanavond, misschien zie je me hier staan en denk je, wat doet die ezel daar? God gebruikt mij vanavond, geloof ik met heel mijn hart, om tot jullie te spreken. Weet je, als je het verhaal ziet dat Jezus uiteindelijk Jeruzalem binnenkwam, waar ging die op? Op een ezel. Man, die ezel die moet zich rijk hebben gevoeld. Iedereen klappen, palmtakken neerleggen, matten neerleggen. Die ezel dacht van, ik ben de man. Alleen hij was even vergeten dat Jezus op zijn rug zat. En dat moeten wij ook nooit vergeten. Wij zijn een ezel, wij zijn dragers van de tegenwoordigheid van Jezus. En dat is wat ons bijzonder maakt. Van onszelf zijn we maar gewoon een stomme ezel. Vanuit onszelf kunnen we helemaal niks doen. Maar we zijn dragers van zijn aanwezigheid en van zijn heerlijkheid. En als we met hem meegaan, als we hem meenemen in alles wat we doen, dan wordt God verheerlijkt. Amen? Amen. Ik zit even tijd te rekken, want ik ben nog een beetje aan het zoeken welke kant we op gaan vanavond. Dat is een beetje het gevaar van die revival diensten. Je kan allerlei mooie dingen voorbereiden, maar uiteindelijk doet God toch wat hij wil. Maar ik geloof dat ik een woord echt van de Heer heb ontvangen voor vanavond. We hebben echt al geweldige boodschappen mogen horen deze week. En ik heb een beetje een serieuze boodschap vanavond. De jeugd weet het, ik ben altijd een beetje serieus. Maar ik geloof dat het belangrijk is dat we het woord van God serieus nemen. En ook dat we het gevaar is dat we als christenen dat we zo'n week hebben. En dat we gewoon genieten van Gods aanwezigheid. En dat we genieten van zijn heerlijkheid. Maar uiteindelijk is het belangrijk dat we het grotere plaatje zien. God wil nog zoveel mensen bereiken. En ik geloof dat God revival wil gebruiken, niet alleen om de kerk aan te wakkeren, maar uiteindelijk om een land te veranderen. Gisteren had Tom het over geloof wat een natie kan veranderen. En ik wil vanavond daarover hebben. Geloof wat een natie kan veranderen. En dat wil ik doen aan de hand van het leven van Elia. En ik wil je vragen om alvast even je Bijbel te pakken en open te slaan in 1 Koningen 16. 1 Koningen 16. 1 Koningen 16, daar zien we het verhaal van koning Achab. En als je het boek 1 Koningen, 2 Koningen leest, dan zie je eigenlijk telkens wordt de geschiedenis verteld van koning op koning. En hoe zij, eigenlijk wordt er een samenvatting gemaakt van hoe zij zich gedroegen als koning. Hoe hun heerschappij was en hoe het rijk eigenlijk onder hun floreerde of niet. En we zien hier dat koning Achab aan de macht is. En er staat in 1 Koningen 16 vanaf vers 29. Achab, de zoon van Omri, werd koning van Israël in het 38ste regeringsjaar van koning Asa van Juda. 22 jaar regeerde hij in Samaria. Vers 30. Achab deed wat slecht is in de ogen van de Heer. Nou, dat was dus zijn rapport. Zijn gedrag was nog erger dan dat van zijn voorgangers. Blijkbaar had hij ook voorgangers en waren die niet zo goed. Vers 31. Alsof het nog niet erg genoeg was dat hij het voorbeeld volgde van Jerobeam, de zoon van Nebat. Nou, ik ging dat opzoeken. Het voorbeeld van Jerobeam. En eigenlijk toen ik dat ging lezen, dat verhaal gaan we nu niet oplezen, maar dat staat in 1 Koningen 12 van vers 28 tot 32. Maar dan zien we wat koning Jerobeam deed. Er was net een scheuring gekomen binnen het land Israël en je had de noordelijke stammen, zuidelijke stammen. En koning Jerobeam was een van die koningen en die zei eigenlijk bij zichzelf, staat er in 1 Koningen 12, van hey, laat ik voorkomen dat iedereen naar Jeruzalem gaat, naar het andere koninkrijk, zodat ze opnieuw zeg maar die God gaan aanbidden en verknocht raken aan de rest van het volk. Laat me dat voorkomen, laat me wat afgoden zetten in ons gedeelte van het land. En hij maakte twee gouden kalven en hij zette die neer in zijn gedeelte op twee verschillende plaatsen. En de Bijbel zegt daar dat eigenlijk het hele volk toestroomde om die kalveren te aanbidden. En hij had gewoon gezegd, dit is onze God die ons bevrijd heeft vanuit Egypte. Wat een waanzin. En wat doet hij nog meer? Hij zegt dat, voorheen was het zo dat alleen de levieten priesters konden worden. Maar hij zegt, joh, iedereen mag nu priester worden. Iedereen mag nu die dienst vervullen om God eigenlijk in dienst van God te komen. En het laatste wat hij deed is dat hij een heel belangrijk feest wat er was, waarin iedereen moest komen om God te aanbidden, dat deed hij een maand later dan eigenlijk God had ingesteld. Dus wat zien we hier? Hij verandert het object van aanbidding. Hij verandert de plaats van aanbidding. Hij verandert het priesterschap, de mensen die in zijn dienst zouden staan en hem aanbidden. En hij verandert de tijd waarin hij aanbeden zou worden. Eigenlijk zien we hier een geest die we ook zien in onze natie tegenwoordig. Weet je, er staat in de Bijbel in 1 Koningen 12 dat hij dat deed omdat hij bang was dat hij de mensen zou verliezen. Vanuit angst om de mensen te verliezen besloot hij bij zichzelf, laat me dan zorgen dat ik ze kan behouden, dat ik ze kan controleren en dat ze in ieder geval bij mij blijven. En weet je, ik geloof dat er gevaar is voor de kerk vandaag de dag, dat als we bang zijn om mensen te verliezen, dat we de standaard van Gods woord gaan verlagen naar de standaard van mensen. Wat deed hij? Hij zei van, hij maakte die afgoden, maar hij zei, joh, laten we het dichtbij doen, want dan hoeven jullie niet zo ver te reizen. Jullie hebben al zo vaak die bedevaart naar Jeruzalem gedaan. Joh, laten we niet te veel moeite doen. We zorgen dat die plekken waar je God kan aanbidden, dat die lekker dichtbij zijn. Hij zei, iedereen mag priester worden. Nou, dat klinkt mooi, hè? Iedereen mag God dienen. Maar God had het volk Levi, de stam Levi apart gezet om als priesters heilig toegewijd te zijn voor hem. Dus hij vaagt hier in één keer die hele scheidslijn van apart gezet zijn voor God, vaagt hij weg. En het laatste wat hij doet is, hij verandert de tijd wanneer het hun uitkwam. Want in het gebied waar zij woonden kwam de oogst wat later. Dus dan hoefden ze niet, terwijl ze druk waren, ook nog de moeite te nemen om naar God toe te gaan om hem te aanbidden. En wat zien we eigenlijk? Dat het de geest is die erop gericht is op het gemak van de mens, in plaats van op het woord van God. En dat is de gevaar wat we vandaag de dag ook hebben. Dat we ons geloof, dat we het woord van God aanpassen aan hoe het ons uitkomt. Weet je, ja oké, moet toch kunnen. We zijn allemaal kinderen van God. Het maakt niet uit waar je God aan bidt. Het maakt niet uit wanneer je dat doet. Nee, God heeft in zijn woord principes neergelegd op de manier waarop hij aanbeden wil worden. En dat is wat we zien hierdoor. Dat de standaard van heiligheid, de standaard van Gods woord werd verlaagd. En weet je, ik heb ontdekt in mijn leven, op het moment dat je de standaard in je leven laag zet, dan stappen mensen daar heel makkelijk overheen. Maar als je de standaard in je leven hoog zet, dan moeten mensen daar onderdoor. En God wil dat we de standaard van heiligheid, van zijn woord, zo hoog zetten in ons leven, dat het niet een makkelijk iets is waar de duivel zo overheen kan stappen om ons leven binnen te komen, maar dat we de standaard van Gods woord zo hoog zetten in ons leven, dat alles wat in ons leven moet komen zich moet onderwerpen aan het woord van God. Weet je, waarom hebben we zoveel problemen in ons leven? Waarom hebben we zoveel invloed, zien we, van de boze in ons leven, in onze maatschappij? Omdat we de standaard van Gods woord hebben verlaagd. Wat zien we hier in 1 Koningen 16? Achab die ging verder in Jerobeams voetsporen. En dat was het minst erge wat hij was. Weet je, op het moment dat je de standaard van Gods woord gaat verlagen, dan heeft de duivel volle gang om alles te doen wat hij wil. Want hij weet, die drempel is laag. Oké, je bent al gericht op jezelf. Je hebt al Gods woord aan de kant gezet. Als je het hierop doet, dan zul je het op die andere dingen ook doen. Dus wat zien we in 1 Koningen 16? Wat er verder staat. Hij nam Izebel tot vrouw, de dochter van koning Et-Baal van Sidon, en begon hij Baal te vereren. Weet je, hij ging een verbond aan met iemand vanuit een vreemd volk die een afgodendienaar was. En Izebel was niet zomaar een afgodendienares, was gewoon een heks. Aan alle mannen het advies, trouw niet met een heks, dat is niet goed voor je. Halleluja, dankjewel. Maar hij ging een verkeerd verbond aan. Weet je, op het moment dat jij de standaard van heiligheid te laag zet in je leven, dan laat je verkeerde mensen toe in je leven. En dan is het gevaar dat jij een verbond aangaat met mensen die God helemaal niet dienen, die helemaal geen respect hebben voor God. En op het moment dat je met ze een verbond bent aangegaan, dan pas zie je de invloed die ze hebben in je leven. Weet je, te vaak denken we, oh ja, moet toch kunnen. Weet je, maakt toch niet uit, God houdt toch van iedereen. Ja, God houdt van iedereen. Maar ze moeten wel onder zijn staf. Ze moeten wel onder zijn woord komen. Amen. En anders hebben ze niks te zoeken in ons leven. Want wat gebeurt? Hij ging een verkeerd verbond aan. En het volgende is, hij begon de Baal te vereren. Waar je mee omgaat, word je mee besmet. En dat niet alleen. Hij liet in Samaria een tempel voor Baal bouwen en richtte een altaar voor hem op. Weet je, dus hij ging. Je ziet hier gewoon een afglijdende schaal. Eerst begint het met gewoon het woord van God een beetje te draaien zoals je het zelf wil, zoals het jou uitkomt. Vervolgens ga je verkeerde verbonden aan, verkeerde relaties aan, laat je de verkeerde mensen toe in je leven. Dat leidt je ertoe om uiteindelijk afgoden te gaan dienen en je te buigen voor de macht van de boze. En dat niet alleen, je bouwt een tempel voor hem. Weet je, de Bijbel zegt dat ons lichaam is een tempel. Dus eigenlijk, wat zien we, die invloed neemt alleen maar toe in zijn leven, uiteindelijk tot het punt dat hij gewoon een dienaar van die afgod werd. En hij liet een tempel voor hem bouwen en richtte een altaar voor hem op. Weet je, hij promoot het voor het hele volk. Weet je, alles wat we in ons hart hebben, alles wat wij verhogen in ons hart, is als een banier boven ons leven wat we zichtbaar maken. Dus wij denken soms dat we weg kunnen komen met kleine zondetjes. Maar uiteindelijk is dat wat jij uitzendt in jouw leven. En daarom is het belangrijk dat God de hoogste plaats heeft in ons hart. Dat Hij de eerste plaats heeft. Dat we onze focus en onze hart alleen maar op Hem gericht hebben. Want dat is dat we Hem zullen verhogen. Dat we Hem zullen uitstralen naar de mensen om Hem. Dat we Hem zullen promoten. Amen? Amen. Dus we zien hier eigenlijk het voorbeeld van, hey, zo makkelijk kun je weggaan en uiteindelijk helemaal op het verkeerde pad terechtkomen. He, als een schip uit de haven vaart en hij heeft zijn kompas en hij weet, dit is de bestemming waar ik heen moet. Maar hij wijkt 1% af van de koers die hij moet varen, dan eindigt hij op een heel andere plek. En zo is het ook in ons leven. God heeft gezegd, hey, ik wil dat je wandelt in heiligheid. Ik wil dat je wandelt in mijn wegen. Ik wil dat je wandelt in mijn woord. En als we maar 1%, dat we denken, oh, een klein beetje. Jezus zegt, een klein beetje zuurdesem. Verpest. Dus als we denken, een klein beetje maakt geen verschil, maar op de lange termijn zorgt dat je op een heel andere bestemming komt dan wat God voor ogen had. Amen. Dus als wij opwekking willen zien, als wij verandering willen zien, is het allereerst belangrijk dat wij die standaard van Gods woord en heiligheid in ons leven hoog zetten. Weet je, als we willen dat de wereld in heiligheid gaat leven, dan moeten wij dat eerst zelf gaan doen. Amen. We kunnen hun niks vertellen als zij tegen ons zeggen van, ja maar gast. Je zit zelf ook in die zonde verschrikt. We kunnen niet zeggen dat Jezus alles heeft overwonnen en dat Hij alles heeft openlijk tentoongesteld en ontwapend als wij zelf in nederlaag leven. Amen? Wij moeten voorbeelden zijn. Wij moeten de wereld tot naijver wekken, tot jaloezie. Dat ze zeggen van deze gozer, deze vrouw is zo vrij. Die leeft vol in het leven, die geniet, die heeft een prachtig leven. Weet je, we hoeven geen kluizenaars te worden, dat we alleen maar binnen zitten en alleen maar Bijbel lezen en bidden. We mogen leven en genieten van dit leven, wat God voor ons heeft voorbereid. Maar tegelijkertijd mogen we daarmee laten zien, ik heb geen drugs nodig, ik heb geen drank nodig, ik heb geen vrouwen nodig. Ik heb helemaal niks nodig, want ik heb alles. Ik heb de bron van het leven. Amen. Maar hij begon de Baal te aanbidden. Weet je, voor ons is dat moeilijk om voor te stellen. Hè? Het aanbidden van afgoden, wat houdt dat nou in? Maar daarbij ging gepaard dat er allerlei onreinheid was bij die tempels. Prostitutie, allerlei seks, allemaal om die afgoden te aanbidden. Dat hoorde er allemaal bij. Er werden kinderen geofferd. Er werden doden vereerd. En die priesters waren gewend om zichzelf te snijden. Hey, als we kijken naar onze maatschappij vandaag de dag, zie je de gelijkenis? Weet je, wij hoeven niet mensen te veroordelen dat ze dat doen. Maar dat is allemaal een gevolg, omdat we de standaard van Gods woord hebben losgelaten. Dat is allemaal een gevolg. We denken, oh, we hebben God niet nodig. We hebben genoeg aan onszelf. Maar op de lange termijn zie je de gevolgen in de maatschappij. En hoe mensen kapot gaan en zichzelf vernietigen met dingen die hun helemaal niet kunnen vervullen. En daarom is het zo belangrijk dat we opwekking nodig hebben. Weet je, misschien denk je van, waarom zit deze, dit klinkt allemaal zo negatief. We houden ervan als het allemaal positief klinkt en alles is goed en alles wordt beter. Maar weet je, het is belangrijk dat we de noodzaak gaan zien dat wij als kerk wakker worden. Weet je, we kunnen hier ons feestje hebben, we kunnen een geweldige tijd hebben, maar als we niet beseffen wat een nood er ligt in de wereld om ons heen, dan missen we het grotere plaatje. Amen. Weet je, opwekking is niet iets dat wij lekker kunnen dansen, springen, rollen over de grond. Opwekking is dat God jouw hart pakt en zijn hart erin legt. En, zegt, en dat je gewoon zelf zegt, Heer, wat u ook maar wil dat ik doe, dat zal ik doen. Ik wil alles doen, ik wil mijn leven neerleggen, ik wil het afleggen, want ik wil dat andere mensen ook tot u gaan komen. Ik wil een keer en een verandering gaan brengen in de wereld om mij heen. Weet je, de Bijbel zegt dat wij het zout van de aarde zijn. Weet je, wij gebruiken een beetje zout zo, weet je wel, om ons eten een beetje op te leuken. Maar vroeger werd zout gebruikt om voedsel in te conserveren. Dus het voedsel werd in een kruik gedaan of wat dan ook en het zat bomvol met zout. En zo zijn wij ook in deze wereld. Wij zijn het zout van de aarde. Wij zijn degene die deze aarde conserveren. Als het zout er niet meer is, dan gaat de wereld verrot. Maar als het zout zijn plek inneemt en als het zout zijn smaak heeft en zijn smaak niet heeft verloren, dan blijft deze wereld behouden. Amen. Wij zijn gekomen hier in de wereld. Wij zijn hier in de wereld om smaak te geven aan mensen. Om de geur van Christus te verspreiden. Om zijn koninkrijk te laten zien. Weet je, het koninkrijk van God is herstel van alle dingen. Hoe het was in de hof. hoe mens wandelde met God in gemeenschap, in gewoon in het genieten van alles wat hij had geschapen. Dat is het plan van God. En dat werd verwoest door de zonde. Maar het koninkrijk van God is het verlossingsplan voor deze wereld. Waarin hij alles wat de duivel heeft geroofd wil gaan herstellen en terugbrengen. Totdat hij uiteindelijk terugkomt en zijn plaats neemt onder de mensen. Amen. En we zien, als je mee wil gaan, even naar 1 Koningen 17 vers 1. De Tisbiet Elia, de profeet Elia uit Gilead, zei tegen Ahab: zo waar de Heer leeft, de God van Israël, in wiens dienst ik sta, de eerstkomende jaren zal er geen dauw of regen komen, tenzij ik het zeg. Wauw. Dit was iemand die wist wie hij was. Weet je, we lezen niets over Elia hiervoor, waar hij vandaan komt, behalve dat hij een Tisbiet was, wat dat ook mag zijn, en dat hij uit Gilead kwam. Maar eigenlijk was hij gewoon in de ogen van die koning, was hij een nobody. En die komt hier en die gaat naar de koning toe en hij zegt: zo waar de Heer leeft, in wien dienst ik sta. Weet je, hij wist wie hij was. Hij wist de God die hij diende. Hij wist dat zijn God groter was dan de koning die daar voor hem stond. Hij had geen enkele angst voor wat die koning met hem kon doen. Die kon hem zo laten vermoorden. Maar er was geen enkele angst in hem, omdat hij stond in de dienst van God. Weet je, in de Engelse vertaling staat er: hij stond in de aanwezigheid van God. Weet je, als je leeft in de aanwezigheid van God, dan krijg je zo'n ontzag en zo'n eerbied voor wie hij is, dat alle vrees voor mensen van je afgevalt. De Bijbel zegt dat Gods aanwezigheid, zijn heerlijkheid, is een verterend vuur. En op het moment dat je dichter bij hem komt en in zijn aanwezigheid bent, dan brandt hij alles van je af en uit je, wat je nog van jezelf meedraagt. Elke angst voor mensen brandt hij uit je weg. Elke onzekerheid brandt hij uit jouw weg. Elke trots brandt hij uit jouw weg. En daarom is het zo belangrijk om in de aanwezigheid van God te zijn. Want daar is alles wat we nodig hebben. Zo vaak leven we ons leven en proberen we ons best te doen voor God. Proberen we een goede christen te zijn. Maar het is onmogelijk om een goede christen te zijn zonder met Christus te zijn. Het is als we met hem zijn dat we veranderen naar zijn evenbeeld. Weet je, we zien hier Elia, die staat in zijn autoriteit. Hij zegt: het zal niet regenen tenzij ik het zeg. Weet je, niet tenzij de Heer het zegt, niet tenzij iemand anders het zegt, maar tenzij ik het zeg. Hij wist wat een autoriteit hij droeg als kind van God. En wij denken vaak: oh ja, die profeten in het Oude Testament. Maar God gebruikt ons nu als zijn lichaam om namens hem te spreken hier op aarde. Diezelfde autoriteit heeft hij ons gegeven. Amen. De Bijbel zegt: hij die door God gezonden is, spreekt de woorden Gods, want hij geeft zijn geest niet met mate. Dus als jij weet dat jij door God gezonden bent, als jij weet dat jij vanuit de tegenwoordigheid van God gekomen bent naar deze aarde, dat je, als jij je dag begint met God en je weet: vandaag mag ik getuigen van hem, dat je weet van: ik ben hier op aarde om een verschil te maken, dan weet jij dat jij het woord van God mag spreken met vrijmoedigheid, want hij geeft zijn geest niet met mate. Met andere woorden, er zit geen beperking op zijn geest die op jou rust. Er zit geen beperking op de geest van God die in jou woont. Te vaak denken wij: oh ja, iemand anders is meer gezalfd, maar de Heilige Geest, die woont in jou. De Heilige Geest die woont in ons. En hij heeft ons alles gegeven wat wij nodig hebben om een heilig leven te leiden en om een getuige van hem te zijn. We hebben geen enkel excuus in ons leven om niet op te gaan staan en onze plaats in te nemen en te gaan staan in de autoriteit die God ons heeft gegeven. Amen. Maar weet je, het begint dus met dat je jezelf apart zet. Elia die wist: ik kom vanuit die tegenwoordigheid voor God. Ik sta in zijn aanwezigheid. En wij moeten leren om dat ook te gaan doen. Weet je, op het moment dat je weet dat je recht tegenover God kan staan, dat geeft je zoveel vrijmoedigheid. En dat is wat God ons heeft gegeven, gerechtigheid. Een positie waarin het niet meer afhankelijk is van onze eigen doen en laten, maar dat ondanks al onze fouten en tekortkomingen, wij mogen weten dat we vrijmoedig mogen komen tot de troon van genade. Amen. En we mogen gebruik maken van dat voorrecht wat hij ons heeft gegeven. Maar wat is dus Gods reactie hier op de zonde van het volk? Hij zegt: het zal niet meer regenen. En weet je, je moet weten dat Baal de god van de regen en de donder was. God laat zien: hé, jullie willen de Baal dienen? Ik ben groter dan dat. Jullie denken hij is de god van de regen? Ik ben degene die de hemel en de aarde geschapen heeft. En als ik zeg: het regent niet meer, dan regent het niet meer. Net zolang als ik wil. Amen. Weet je, wat mensen ook willen, wat mensen ook zoeken tot vervulling, uiteindelijk moeten ze altijd erkennen dat God alleen het hart van een mens kan vervullen. En dat zien we in onze maatschappij. Mensen hebben gezegd, ik zet God aan de kant. En wat zie je wat het resultaat is? Droogte. Geestelijke droogte. Het meest rijke, een van de meest rijke landen ter wereld. Alle zorg die we nodig hebben. En als je ziet hoeveel mensen in de psychiatrie zitten. Hoeveel mensen lopen in al deze trajecten. Omdat ze vastlopen. Het is niet omdat ze hier problemen hebben, maar omdat er een geestelijke droogte is. En God gebruikt dat om mensen uiteindelijk tot inkeer te brengen. En ik geloof dat we op het kantelpunt staan dat mensen wakker gaan worden en gaan beseffen van, hey, waar zijn we nou eigenlijk mee bezig? Ik ben hier niet, God heeft mij niet hier op aarde gezet. Ik ben hier niet op aarde om maar een leeg leven te leiden en te overleven. Maar er moet meer zijn dan dit. Er moet meer zijn dan dit. Maar God gebruikt dus die droogte om mensen wakker te schudden. Die droogte is daar om je te laten inzien dat je je moet bekeren. Weet je, veel mensen herkennen niet wat God tot hun spreekt op het moment dat hij niets tegen hun zegt. Ook als christenen zijn we soms zo in de war als God niets zegt. Zijn we zo daarvan onder de indruk, maar we mogen weten, hij is met ons. We hoeven niet bang te zijn. Weet je, soms zeggen mensen, ja, maar ik hoor God nooit. En hij is met jou. Je hoeft daar niet over te twijfelen, je hoeft daar niet bang voor te zijn. Er is niks meer wat tussen jou en God in staat. Maar God trekt zich wel terug van een land. Van een, als, God is zo. Als jij als persoon zegt van, hè, ik wil u niet. Ik neem afstand van u. Ik heb dat ook gedaan in mijn leven. Opgegroeid in de kerk, God leren kennen. Op 12-jarige leeftijd zei ik, Heer, ik wil mijn eigen weg gaan. God respecteert dat. God is een gentleman. Hij zal zich nooit op ons forceren. En weet je, dat uiteindelijk 3-4 jaar nodig voor mij om tot de conclusie te komen dat er niks beter was dan God. Amen. Weet je, ik was depressief. Had zelfmoordgedachten in ieder geval. Maar ik was zo op een laag punt gekomen. En ik dacht van, waar ben ik beland? Laat me teruggaan naar God. En weet je, ik geloof dat God een honger aan het brengen is hier in dit land. Van, hé, laten we teruggaan naar God. Die God van onze voorouders. Die God van mijn opa, mijn oma. Die God van mijn ouders misschien. Ik geloof dat God een honger zendt in het land, wat het woord van God zegt. Een honger niet naar brood, maar het honger naar zijn woord. Amen. En we gaan even nog een sprong maken. 1 Koningen 18 vers 1. Er staat, voor er 3 jaren verstreken waren, richtte de Heer zich opnieuw tot Elia. Met de woorden, ga je opwachting maken bij Ahab, ik zal weer regen op de aarde laten vallen. Er was 3 jaar verstreken van droogte. Weet je, ik geloof niet dat God dacht van, nou, laat ze maar even 3 jaar branden. God wilde hun wakker schudden. Maar ze begrepen niet wat God tot hen zei door de droogte heen. Ze pakten niet die boodschap eigenlijk van bekering die God in stilte tot hen predikte. En ze, ik geloof dat op het moment dat zij zich vernederden en gewoon terugkeerden tot God, dat God zich zou laten verbidden en dat hij gewoon die regen weer zou geven. Maar blijkbaar was niemand wakker geworden in die 3 jaar. En hadden ze zich verhard. Dus wat doet God? Want God is zo genadig en zo liefdevol. Hij stuurt Elia en hij zegt, ik wil opnieuw weer regen geven op de aarde. God wil regen geven. God wil mensen zegenen. God wil zijn liefde uitstorten over mensen. God is niet een God die terughoudt van mensen. Hij wil alles geven aan ons. Hij wil, alle mensen zijn door hem gemaakt. Zijn zijn kinderen. En hij verlangt ernaar dat ze allemaal tot hem terugkomen. Maar het is uiteindelijk wel aan hun. Om die keuze te maken. Weet je, Handelingen 3 vers 19 zegt, kom, daar spreekt Petrus is daar aan het prediken. Hij zegt, kom tot berouw en bekering, zodat je zonden uitgedeeld worden, zodat de tijden van verfrissing mogen komen vanuit de aanwezigheid van God. Weet je, die tijden van verfrissing, die regen die God wil geven, die komt pas op het moment dat er berouw en bekering is. God wil zijn zegen geven, maar wel op zijn voorwaarden. Niet zodat de mensen maar gewoon door kunnen blijven gaan met wat zij willen doen en met hoe zij denken dat het goed is, maar dat ze tot inkeer komen en zeggen, ja Heer, oké, uw woord staat boven onze gedachten. En dan kan God komen met zijn zegen. Nou, wat zien we vervolgens? Als we verder lezen in 1 Koningen 18, we gaan niet alles lezen. Maar heel veel, we kennen dat verhaal. Dat eigenlijk Elia zegt tegen Ahab van, laat iedereen komen, het hele volk komen naar de berg Karmel. En laat alle afgodenpriesters, laat ze ook komen. Van de Baal, van die andere afgoden, laat ze komen. En we gaan een showdown hebben. We gaan even een strijd hebben om te laten zien, om het volk te laten inzien wie nou echt God is. En dan staat er, in vers 21, daar sprak Elia het volk als volgt toe. Hoe lang blijft u nog op twee gedachten hinken? Als de Heere God is, volg hem dan. Is Baal het, volg hem dan. Een andere vertaling zegt, hoe lang zul je nog aan beide zijden mank gaan? Hij verwijst daarna naar hun voorvader, Jacob, die bij de Jabok geslagen werd door de engel van de Heer. En hij werd geslagen op zijn heup. En vanaf dat moment, zegt de Bijbel, ging hij mank aan één heup. En moest hij leunen op een staf, wat we ook laten zien. Dus Elia spreekt hier in een taal die heel duidelijk was voor dit volk. Van, hoe lang ga je nog aan beide zijden mank? Je bent gemaakt om aan één kant mank te gaan. God wil onze kracht breken, zodat we op hem leunen. Weet je, het woord geloven, dat betekent vertrouwen. En in het Engels staat er, het leunen met jouw hele persoonlijkheid op God. Dat is wat God wil dat we doen. En vaak dan blijven we staan in onze eigen kracht. We moeten sterk zijn. We moeten God dienen. We moeten ons best doen. Nee, ik heb ontdekt, God wil jouw eigen kracht breken. Zodat je echt volledig op hem kan leunen. Met alles wat in jou is. Met al jouw fouten, tekortkomingen. En dat je echt weet van, ik kan mezelf aan hem toevertrouwen. Hij wijst mij niet af. Hij omarmt mij en hij helpt mij en hij leidt mij. Dat is wat God wil. Maar hier ging het volk aan beide zijden mank. Dus ze wisten ergens wel van, oké, we moeten God volgen. We moeten hem dienen. Maar aan de andere kant hadden ze gekozen van, we gaan onze kracht en ons leven gaan we geven om de afgoden te dienen. En dus hier roept Elia hen op van, bekeer je, kies dan. Kies een van de twee. Hey, wees koud of wees warm, maar wees niet lauw. Want het werkt niet. Je kan niet aan twee kanten leunen. Hoe ziet dat eruit? Je kan niet zeggen van, ik ga op twee stokken leunen en dan lopen. Je komt niet vooruit. En daarom is het zo belangrijk dat we een bewuste keuze maken om onszelf volledig aan God toe te vertrouwen. Helaas, in de kerk zijn zoveel mensen nog die ook op twee gedachten hinken. Enerzijds, ik moet het zelf doen. En anderzijds, ja, laat me toch wel God toestaan. Ik heb hem toch wel nodig in mijn leven. Maar God wil dat je komt op een punt dat je jezelf volledig aan hem overgeeft. Dat je zegt, oké, ik wil niet meer vanuit mijn eigen kracht leven. Want ik ben tot de conclusie gekomen dat ik vanuit mezelf niet kan. Maar ik wil mezelf bewust een keuze van mijn wil overgeven en onderwerpen aan u. En weet je, ik heb ontdekt dat zoveel mensen daar moeite mee hebben. Want ze komen met de vraag, ja, maar wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er op het moment dat ik me overgeef? Wat gebeurt er op het moment dat ik de controle loslaat? Wat gebeurt er op het moment dat ik het niet meer zelf in handen heb? Dan word je bevrijd. Dan kom je in een vrijheid waarbij je mag weten dat God het is die jou leidt en voor jou zorgt. En dat is wat God voor ons heeft. Maar we moeten kiezen om onszelf volledig aan hem toe te vertrouwen. En wat zien we? Dus allereerst hadden ze de boodschap van bekering gehoord van God door de droogte heen. Nu horen ze de boodschap van bekering door Elia heen. En wat is hun reactie? De Israëlieten zeiden niets. Heb je wel eens met iemand gepraat? En dat je iemand wijst op wat dingen in zijn leven die niet helemaal goed zijn. En dat je ziet van oké, ze zeggen niks. Ze nemen het ergens wel in, maar het kwartje valt niet. Mensen weten vaak donders goed zelf dat ze fout zitten. Maar dat betekent nog niet. Je kan bewust zijn van je fouten, maar dat betekent nog niet dat je berouw hebt daarvan. Dat betekent nog niet dat je een keuze maakt om je te bekeren. Weet je, ik geloof dat elk mens van binnen overtuigd is. Want God heeft de geweten in ons gelegd. God heeft de eeuwigheid in het hart van de mens gelegd. Mensen weten diep van binnen dat ze niet op de goede pad zijn. Maar ze gaan proberen om het te maskeren en te vullen en te bedekken met allemaal andere dingen. Net zoals Adam en Eva aan het begin. Verstoppen voor God en zichzelf bedekken. Maar God wil gewoon dat we komen en op hem gaan vertrouwen. Wat gebeurt er? Ze gaan dus een showdown hebben. En eigenlijk de conclusie is, de God die met vuur zal antwoorden uit de hemel, die zal God zijn. Dus u kent het verhaal, ze gaan een hele strijd houden. En Elia zegt, jullie mogen eerst, jullie zijn met zoveel. Nou, doe lekker je ding. 850 man van die profeten. En ze hebben daar een altaar, ze gaan een offer brengen, ze gaan zichzelf snijden, ze gaan allerlei gekkigheid doen, dag en nacht. En Elia is op een gegeven moment, komt hij een beetje in een jolige bui, weet je, die zit alleen maar te kijken, die denkt, laat me ook nog een beetje lol erin hebben. Die zegt, hij zal wel doof zijn, misschien moet je iets harder roepen. Later zegt hij, staat in een andere vertaling, zegt hij zal misschien wel naar de wc zijn. Weet je, Elia begint de spot te drijven met hun afgoden. En wij moeten ook zo'n hartsgesteldheid hebben. Dat we leren om gewoon de dingen van deze wereld belachelijk te maken in een goede zin. Te vaak zijn we te politiek correct. He, mensen komen met hun dingen en we weten dat ze gebonden zijn, dat ze onder allerlei dingen zitten. En we komen met allemaal mooie praatjes, maar we zeggen niet waar het echt op staat. Maar we moeten zo'n geest van vrijmoedigheid hebben, dat we gewoon dat we niet bang zijn om de boze te confronteren. Dat we niet bang zijn om de onzin waar mensen in leven, allerlei dingen wat ze zoeken buiten God, dat we dat gewoon aanspreken. Dat is liefde. He, in onze maatschappij is liefde dat je gewoon lief doet tegen elkaar. Maar echte liefde is dat je mensen ook de waarheid vertelt. Weet je, Jezus is een en al liefde. Hij is liefde. Maar hij kon mensen er goed van langs geven, zeg. Amen. Maar omdat hij van mensen houdt. Maar ze wisten dus, hey, we zijn eigenlijk op het verkeerde pad. En uiteindelijk Elia, die is er een beetje klaar van. Die gasten beginnen zichzelf te snijden. Ze komen in vervoering. Ze zijn aan het schreeuwen. Wat ze ook doen. Er gebeurt helemaal niks. Er staat in vers 29. Het bleef stil. Niemand gaf antwoord. Al die goden zijn doof. Al die goden zijn dood. Al die goden betekenen helemaal niks. En vers 30. Elia zei tegen de Israëlieten dat ze naar hem toe moesten komen. Is mooi, hè? Hij roept ze eigenlijk van kom. Kom alvast dichterbij. Hij was zo ervan overtuigd dat God zou komen en bewegen. Dat hij zei kom maar. En zo moeten we eigenlijk ook zijn in ons leven. Dat we zeggen kom dicht bij mij. En mensen die in nood zitten, in problemen zitten, kom dichterbij. Kom en kijk wat God doet in mijn leven. Dat je gewoon zo overtuigd bent dat God antwoordt op de gebeden die jij doet. Dat je zegt, kom maar dichterbij en kijk in mijn leven. Dat je niet bang bent dat je zal falen. Dat je niet bang bent dat je misschien niet goed genoeg zal doen. Maar dat je weet van, hey, op het moment dat ik mijn leven open voor andere mensen. En op het moment dat mijn hartsgesteldheid is om God te verheerlijken daardoorheen. En om die mensen daarmee te bereiken. Dan zal God altijd antwoorden. Want hij wil het liever dan wij. Weet je, daarom moeten we nooit bang zijn op het moment dat we in nood, in aanraking komen met nood van mensen. We moeten nooit bang zijn om te bidden. Stel, iemand is ziek in je omgeving. Wees niet bang om te bidden. Weet je, spreek genezing uit over die mensen. Je kan het niet fout doen. Je kan het niet fout doen. Maar misschien denk je, ja, maar misschien gebeurt die genezing niet precies op dat moment. Nee, maar je hebt wel namens God die persoon gezegend. Je hebt leven over hem uitgesproken. En je hebt een aanraking van God gegeven door jou heen. Want God woont in jou. God woont in jou. En vaak zijn we niet bewust van wat een heerlijkheid wij in ons dragen. De Bijbel zegt, we hebben deze schat in aarden vaten. En zoals pastor Jeroen zei zondagavond, we moeten die kruik breken. Zodat die heerlijkheid die in ons is, zichtbaar gaat worden aan alle mensen. Amen. Maar wat gaat Elia vervolgens doen? Hij zegt, kom dichterbij. En toen ze bij hem waren komen staan, bouwde hij het verwoeste altaar van de Heer weer op. Weet je, het volk was zo afgeweken van God, dat zelfs de plek waar God aanbeden zou worden, dat die verwoest was. En ik geloof dat een altaar een beeld is van de gemeente. De plek waar God komt met zijn heerlijkheid, met zijn aanwezigheid. En wat zien we dat er gebeurt in de maatschappij op het moment dat ze God loslaat, is dat de kerk in verval komt. En ze zeggen allemaal, de kerken lopen leeg, de kerken lopen leeg. Maar wat wil God doen? Hij wil de kerk weer opnieuw opbouwen, zodat hij een plaats heeft waar hij zichzelf kan tonen aan de mensen in deze natie. Amen? Maar wat zien we? Wat Elia doet, zijn hart, hij bouwde het verwoeste altaar van de Heer weer op. Vers 31, hij nam 12 stenen, evenveel als het aantal stammen van Israël, de nakomelingen van de zonen van Jacob, tot wie de Heer had gezegd, Israël is je nieuwe naam. En met die 12 stenen maakte hij een altaar ter ere van de Heer. Weet je wat laat dat zien? God is inclusief. Hij nam 12 stenen voor de 12 stammen van het hele volk. Terwijl hij eigenlijk hier sprak tot een gedeelte van het volk. Want er was een scheuring in het land. Maar wat laat God daar doorheen zien? Van hij zoekt altijd eenheid. God wil altijd dat wat verbroken is weer herstellen. En hij wil daarvoor het hele volk gebruiken. Hij wil iedereen betrekken in datgene wat hij doet. En weet je, ik geloof dat dat iets is wat God aan het doen is nu in ons land. Dat hij mensen, stenen van een andere stam. Weet je, wij zijn van de stam van de Pinkstermensen. Wij denken dat we het helemaal zijn. Maar dat God mensen van een andere stam, die misschien net iets anders zijn dan wij. Anders praten, anders denken, anders doen. Maar wiens hart ook naar hem uitgaat en wie ook toebehoort aan zijn volk. Dat hij al die stammen, al die verschillende mensen, al die mensen van zijn volk, dat hij die brengt in een eenheid. En dat hij weer bouwt en herstelt naar de kerk hoe het zou moeten zijn. Dat we weer teruggaan naar het beeld wat God had. Handelingen. En zij hadden alles gemeenschappelijk. En niemand onder hun had enig gebrek. Weet je, wij kunnen wel ons op de borst slaan en zeggen, wij zijn rijk, we hebben al deze geestelijke rijkdom. Als het goed is, zouden we het dan moeten delen met al onze broeders en zusters. Amen. En laten we de waarde zien van elkaar. Weet je, als we de vergelijkenis trekken met het Nieuwe Testament, dan zien we in Handelingen 1, voordat de Heilige Geest wordt uitgestort in Handelingen 2, zien we dat Petrus opstaat onder de broeders en zegt, hey, we moeten die lege plek die Judas heeft achtergelaten van de 12 discipelen, moeten we vullen. Ik weet niet of het je ooit is opgevallen, maar dit is precies voordat de Heilige Geest wordt uitgestort. En wat laat dat zien? Dat Petrus wist het hart van God. Petrus wist van, hey, Jezus heeft ons als 12 gebracht en getraind en tegen ons gezegd dat we in Jeruzalem zouden moeten wachten op de belofte, dat wij zouden vervuld worden met de Heilige Geest om zijn getuigen te zijn. Maar Judas is eigenlijk uit ons midden weggenomen. En er is een gat geslagen in de eenheid die wij hadden. En hij zegt, laten we het lot werpen, wat de oud-testamentische manier was om de Heilige Geest te laten spreken. En dit is de laatste keer dat de Heilige Geest spreekt door het werpen van het lot. En ze maken een eenheid en ze herstellen de eenheid, ze herstellen het altaar voor God. En ze vullen die lege plaats. En daarna zien we, en plotseling, Handelingen 2, en plotseling kwam de Heilige Geest over hen. God eert eenheid. God eert eenheid. Hij is drie in één. Hij heeft een eenheid in zichzelf. En hij wil dat die eenheid ook zichtbaar wordt in zijn volgelingen. Dat jij voor je persoonlijke leven wandelt in eenheid. Weet je wat eenheid betekent? Integriteit. Dat jij één eensluitend geheel bent. Dat jij niet iemand bent die de ene dag zo is, de andere dag zo. Maar dat jij wandelt in eenheid, in integriteit. Dat jij een oprecht persoon bent. Dat jij in de kerk dezelfde persoon bent als dat je daarbuiten bent. Dat jij niet iemand bent die in de kerk denkt van ja, dit is het, en de dag daarna vol zit met twijfel. Jacobus zegt, een mens die twijfelt moet niet verwachten dat hij iets van God kan ontvangen. Innerlijk verdeeld als dat hij is. Dus als wij iets van God willen ontvangen, moeten wij allereerst zorgen dat het altaar in ons hart, dat wij in eenheid staan. Dat een altaar is het beeld van ons hart. Dat ons hart niet gebroken is, dat ons hart niet verdeeld is met allerlei andere dingen die aan ons trekken. Maar dat ons hart één is en een eenparig verlangen heeft naar God. Amen. Weet je, we spreken vaak over de kerk, maar wij zijn de kerk. Dus alles wat we zeggen over de kerk geldt net zo goed voor ons persoonlijke leven. Dus hij herstelt dat altaar. Hij laat de gul graven eromheen. Hij stapelt het brandhout op. Hij sneed de stier in stukken en legde die op de brandstapel. Dus hier werd het offer voorbereid. Alles lag klaar. Alleen ze zouden niet zelf voor het vuur zorgen. Maar wat legt daar op het altaar? Een stier. Dat is een beeld in de Bijbel van kracht. Wat gebeurde er met die stier? Die werd gesneden in stukken en op het altaar gelegd. Weet je, als wij willen dat God komt en ons verandering brengt in ons leven, in de wereld om ons heen, moeten wij onze kracht laten breken en op het altaar leggen. Op het moment dat wij nog zelf in onze eigen kracht leven, dat we nog vasthouden aan onze eigen kracht, gaat God niet bewegen. Want dan kan hij niet komen. We moeten hem de ruimte geven en hem laten zien van, Heer, we weten, we zijn bewust, we kunnen helemaal niet zelf. We werpen onszelf op dat altaar. We leggen onszelf, al onze kracht, alles wat we zijn, nemen we afstand van. En we zeggen, nee, dat is op het altaar. En we verwachten het van u. Wat doet hij vervolgens? Hij zegt, vul vier kruiken met water, giet die uit over het offer en het brandhout. En toen dat gebeurd was, liet hij het nog een tweede en een derde keer doen. Dus eerst herstelt hij het altaar, dan laat hij een stier erop leggen en vervolgens giet hij 12 kruiken met water uit over dat altaar en offer heen. Om het God nog even extra moeilijk te maken. Hè? Om dat offer in de fik te zetten. Weet je, ik geloof dat die kruiken met water, dat beelden zijn van ons hart wat uitgestort is voor God. Opnieuw gebruikt hij hier 12 dingen. Opnieuw laat hij zien van, hey, iedereen hier moet betrokken hierin zijn. Niet alleen daar zijn als mijn kerk en in eenheid wandelen. Niet alleen hun eigen kracht offer op het altaar. Maar ook hun eigen hart uitgieten als een plengoffer op mijn altaar. Dat je gewoon in alles van jouw hart gewoon een schreeuw is. Heer, ik wil alleen maar u. Hey, dat is wat een plengoffer is. Dat je zegt, mijn leven, dat is wat Paulus zegt, mijn leven is uitgegoten. Ik heb helemaal niks meer. Alles is voor mij Christus. Alles is voor mij Christus. Hij is mij al in al. Ik ben het niet meer die leeft, maar hij is het die in mij leeft. Weet je, op het moment dat we zo gaan offeren aan God, dan kan God echt niet afwachtend blijven. Als God zo ons geloof ziet en onze afhankelijkheid en onze bereidheid om alles op dat altaar te leggen. Man, hij staat te popelen. Hij zit in de hemel te wachten. De Bijbel zegt zijn ogen gaan over de gehele aarde zoekende naar wiens hart volledig naar hem uitgaat, zodat hij die kan bijstaan met kracht. Dus we hoeven niet te vragen, Heer, ziet u mij? Nee, het woord van God zegt zijn ogen gaan over de hele aarde. Hij zoekt, hij is continu op zoek naar iemand wiens hart volledig naar hem uitgaat, zodat hij die kan bijstaan met zijn kracht. En wat zien we wat er gebeurt? In vers 37, Elia roept het uit. Geef mij antwoord, Heer. Geef antwoord. Dan zal dit volk beseffen dat u Heer God bent en dat u het bent die hen tot inkeer brengt. Weet je, Elia zei dat niet voor zichzelf. Hij wist al lang wat er ging gebeuren. Maar hij wilde dat het hele volk ervan doordrongen was. Dat dat vuur wat zou komen, dat het niet een spektakelstuk was, maar dat het bedoeld was om hun tot inkeer te brengen. Weet je, te vaak dan roepen we om het vuur van God en we vragen om het vuur van God. Maar het is belangrijk dat we eerst mensen vertellen dat ze tot inkeer moeten komen. En ik geloof op het moment dat wij daarin gehoorzaam zijn, dat God antwoordt wel met dat vuur. Wij kunnen niemand overtuigen. Wij kunnen alleen maar getuigen. Maar Jezus zegt, de Heilige Geest zal komen en hij zal de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Zonde is het probleem waardoor mensen gescheiden zijn van God. Gerechtigheid is de oplossing waardoor ze in de relatie met hem kunnen komen. En oordeel is de noodzaak dat ze een keuze maken omdat ze op een dag voor de troon van God staan. Dat is wat de Heilige Geest doet. Dat is de overtuiging die de Heilige Geest op ons leven en door onze woorden heen wil brengen. Wij moeten bereid zijn om mensen te vertellen dat ze hun leven moeten veranderen. En te vaak hebben we het evangelie veranderd van een oproep tot bekering naar een oproep kom en laat je leven fixen. Maar mensen moeten zich bekeren. Mensen moeten zich afkeren van de geest van deze wereld en zich keren tot God. Mensen moeten zich afkeren van het rijk van de duisternis en deel worden van het koninkrijk van God. En te vaak zeggen we kom en al je zonden worden vergeven en we denken dat mensen gered worden. Maar als ze zich niet echt bekeren, zegt de Bijbel dat er geen sprake is van wedergeboorte. En Jezus zegt, tenzij iemand wederom geboren is, kan die het koninkrijk van God niet zien. Dus het is belangrijk dat wij als kerk de boodschap van bekering weer terugbrengen. Het is belangrijk dat we niet alleen maar zoete praatjes vertellen aan de wereld terwijl ze verloren gaan. Hier heb je snicker terwijl je onderweg bent naar de hel. Weet je, laten wij die mensen zijn die voor de poorten van de hel staan en zeggen van, je komt er niet in. Ik ga er alles voor doen om te zorgen dat je er niet langs mij komt. Ik ga niet toestaan dat jij je leven laat verpesten tot de eeuwigheid. Kom aan. Als wij echt geloven dat de hemel en hel een realiteit is, dan zou ons leven er anders moeten uitzien. Ik spreek tegen mezelf vandaag. Maar daarom hebben we het vuur van God nodig. Daarom hebben we het vuur van God nodig. Het vuur van de Heer sloeg in en verteerde het brandoffer met het brandhout, de stenen, as en al. Zelfs het water in de gul werd verteerd. En alle Israëlieten zagen het en alle vielen op hun knieën en riepen, de Heer is God, de Heer is God. Weet je, er is niks wat mensen tot bekering leidt als de kracht van God. Wat een ontzag voor God. In één moment. Dus we kunnen kijken naar de wereld en zeggen van ja, ze lopen allemaal die afgoden achterna. Maar God heeft maar één moment nodig en dan kan alles weer veranderen. Alleen hij zoekt een kanaal om doorheen te werken. Hij zoekt mensen om doorheen te werken. Weet je, we lezen later. Elia zegt van ja, Heer, ik ben het enige die overgebleven was. En God zegt nee, er waren de 7000 die hun knieën niet hadden gebogen voor de Baal. Blijkbaar waren er 7000 mensen, een overblijfsel, een remnant die God had bewaard in het land. Maar Elia was de enige die sprak. En te vaak zijn wij ook, net als die andere 7000, we bewaren ons eigen leven wel, we zetten onszelf apart van deze wereld, maar we nemen niet die stap om naar hun toe te gaan en te zeggen wat God te zeggen heeft. En dan denken we, ja, dat moet iemand anders doen. Die gezalfde profeet Elia moet dat maar doen. Maar weet je, God zoekt mensen. Ik geloof dat God al die 7000 had kunnen gebruiken om dit te doen. Maar blijkbaar moest God wachten op Elia die het ging doen. Weet je, God zoekt mensen die bereid zijn. Het kan hem niet schelen waar je vandaan komt. Het kan hem niet schelen wat je tot nu toe in je leven hebt gedaan. Het kan hem niet schelen wat voor opleiding je hebt gedaan. Wat voor achtergrond je hebt. Wat je ouders van je vinden. Wat je allemaal van jezelf vindt. Het enige wat hij zoekt is een bereidwillig hart. Het enige wat hij zoekt is een hart dat zegt, Heer, alles wat u vraagt, dat wil ik doen. En ben je gelijk op dat punt? Nee, maar het is een keuze om telkens jezelf te onderwerpen aan hem. En telkens meer je wil over te geven aan hem. En telkens meer zijn hart in jou te laten branden. Dus iedereen komt op bekering. Maar het was nog steeds droog. Dus eigenlijk was het probleem nog steeds niet opgelost. Wat zegt Elia? Oh ja, voordat we dat gaan doen. Elia zegt eerst van, hey, grijp al die afgodendienaren. En ze worden allemaal afgeslacht. Weet je, op het moment dat de oprechte bekering is, dan doen mensen al hun dingen in hun leven, waar ze tot dan toe aan hadden vastgehouden, die de plek van God hadden ingenomen, doen ze allemaal weg. Dat hoef je ze niet meer te vertellen. Op het moment dat God echt iemand overtuigt van zonde, gooien mensen al die dingen aan de kant, omdat ze weten dat het niks is. Maar er is dus nog steeds droogte in het land. Vers 41 zegt Agab tegen Elia, ga nu wat eten en drinken. Pardon. Elia zegt tegen Agab, ga nu wat eten en drinken. Ik hoor het geruis van de stortregen al. En Agab ging iets eten en drinken. En Elia ging naar de top van de Karmel. Hij ging gehurkt op de grond zitten met zijn gezicht tussen zijn knieën. Hij vernederde zichzelf tot het diepste punt. En wat gaat hij doen? Hij zegt tegen zijn knecht, ga kijken. En de knecht komt terug en hij zegt, er is niets te zien. En 7 keer stuurde Elia hem terug. En toen de knecht voor de 7e keer was gaan kijken, zei hij, er komt een klein wolkje uit de zee, niet groter dan een handpalm. Weet je, wat laat dat zien? Elia hier, die vernederde zichzelf. Die wist van, oké, het vuur is uit de hemel gekomen. God heeft geantwoord. Ik geloof dat dat een beeld is van, als wij als kerk in eenheid wandelen, als we ons krachtoffer op het altaar, als we ons leven uitgieten voor hem, dan komt hij met zijn vuur. Alleen dat is niet het einddoel. Weet je, vaak zijn we al blij als het vuur van God er is. Denken we van, ja, we zijn er. Maar God heeft een groter doel. En Elia wist dat. Hij wist van, nee, het einddoel is dat ons land weer terug gezegend wordt. Dat die geestelijke droogte ophoudt en dat er opnieuw weer regen komt over ons land. En Elia wist dat. Hij ging niet daar bivakeren op die plek van vuur en denken van, nou, hey, dit is de plek, dit is waar God is, dit is waar we moeten zijn. Wat wij vaak doen op het moment dat God komt met zijn vuur. Maar hij wist van, nee, ik moet vanuit deze plaats, moet ik gaan naar de plaats van eenzaamheid. En mezelf vernederen en bidden, zodat die regen weer gaat komen. En wat staat er? 7 keer stuurde hij zijn knecht. 7, het getal van de volheid. Hij bleef bidden, hij was volhardend in gebed. Hij bleef uitstrekken naar die regen. En ik geloof dat dat een beeld is voor ons als kerk. Dat we moeten blijven vasthouden in gebed. Dat we niet kijken naar de natuurlijke omstandigheden. Dat we niet kijken naar, oké, ik zie nog helemaal niks. Maar dat we blijven bidden. Want God komt. We moeten vasthouden aan zijn belofte. Hij komt. Hij komt. Hij wil regen geven, is wat het woord van God zegt. En wij moeten dat woord pakken en gewoon vasthouden. En uitbidden. Weet je, God gebruikt ons gebed om het tot realisatie te brengen. En wat is uiteindelijk na 7 keer het resultaat? Een klein wolkje uit de zee, niet groter dan een handpalm. Nou, als je dit zeg maar een paar honderd meter in de lucht ziet, is het niet heel groot. Maar ik geloof dat niks in de Bijbel voor niks is. Een handpalm, ik geloof dat het een beeld is van de vijfvoudige bediening, van de hand van God. Jezus zei toen hij naar de hemel was opgevaren, hij had zijn vuur al uitgestort, maar hij zei, later staat in Efeze 4 dat hij heeft bedieningen gegeven. De bediening van apostel, van profeet, van herder, leraar, evangelist. En dat is in onze ogen misschien nog maar iets heel kleins. Maar God wil dat gebruiken om regen en zegen te geven over ons hele land. Maar wat belangrijk daarin is dat we herkennen wat God doet. Dat we niet alleen bidden dat hij komt en beweegt, maar op het moment dat hij komt, dat we ook herkennen dat het van hem is. En dat we niet zeggen, oh ja, het is maar een klein handje. Oh ja, we hebben een paar bedieningen in dit land. Weet je, er zijn wel mensen hier namens God die spreken, et cetera. Maar dat we gaan leren herkennen datgene wat God aan het doen is. Want hij wil het in 1 keer tot vrucht laten komen. Want wat zien we hierna? In vers 45. In minder dan geen tijd. Ik weet niet wat minder dan geen tijd is. In een andere vertaling staat in een oogwenk. Werd de hemel verduisterd door wolken, stak de wind op en barstte er een enorme regenbui los. Weet je, ik geloof dat dat Gods belofte voor ons is. Weet je, we hebben deze week, en ik geloof zometeen dat God ons gaat antwoorden met vuur op het moment dat we ons hart uitstorten voor hem. Op het moment dat we hier in eenheid zijn en eenparig verlangen en roepen tot hem om een verandering te brengen in ons land, geloof ik dat hij met zijn vuur zal komen. Maar ik ervaar echt van de Heer om dit te zeggen. Blijf niet zitten bij dat vuur. Maar laat het je leiden tot een levensstijl van overgave en dienstbaarheid, waarbij je jezelf vernedert, zodat uiteindelijk mijn hand ten volle zichtbaar kan worden over dit land. Weet je, ik geloof, we hebben zoveel in de geschiedenis gezien dat God beweegt en hij doet iets bijzonders, maar het blijft eigenlijk maar in een kleine plaats opgesloten. Maar God had het nooit zo bedoeld. God heeft bedoeld dat opwekking als een wind en als een regenbui komt om een heel gebied, om een heel natie, om een heel regio aan te raken. Maar op het moment dat we het voor onszelf houden, dan blijft het beperkt tot ons eigen fijne groepje. En dan op een gegeven moment dan dooft dat vuur weer een beetje uit. Maar dat we gaan realiseren dat het nodig is dat we volharden in gebed. Weet je, dit zeg ik echt niet vanuit veroordeling. Maar laten we volgende week woensdag, op het moment dat we bidden, met net zoveel mensen hier zijn. Ik zeg dit echt met een oprecht hart, vanuit mezelf ook, omdat hieruit blijkt in hoeverre we dit echt willen. En we kunnen zeggen, ja, we verlangen daarna. En deze week, weet je, alles enthousiast, we knallen, oh God, kom met zijn vuur, het is geweldig. Maar hij was daar in de eenzaamheid. Alleen op die berg, vernederde zichzelf en bleef gewoon bidden tot God. Als niemand je ziet, als niemand naar je kijkt, heb je dan hetzelfde verlangen.